Varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 89, de versen 7 en 8.
Thank you.
aardig en onfeilbaar woord en wel uit de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, terwijlke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? En dit alleen wil ik van u leren: heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig daar gij met de geest begonnen hebt, voleindig gij nu met het vlees? Heb gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en de krachten onder uw werk doet, hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. En zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens zelfs, eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken, hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één en uw zaad het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadelijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet de middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, want daarin is geen man en vrouw, want gij zijt alle één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloften is erfgenaam. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij dus hier aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt het ook in uw woord openbaard, hoe gij het verbond gesteld hebt tussen Abraham en zijn zaad. Dat verbond dat gemaakt is in die nooit begonnen eeuwigheid en vermaakt is aan Abraham, geen twee verbonden, maar één genadeverbond. Uw woord leert twee verbonden. Het verbond der werken en het verbond der genade. En mochten we daarbij blijven, dat alles wat daarbij geleerd wordt aan allerhande verbonden. Het is ook in uw woord geleerd dat Noachitische verbond, dat gold slechts voor de tijd. Want gij zult de aarde niet meer overspoelen en verdrinken door water. Maar Petrus zegt dat al deze dingen vergaan, niet door water, maar door vuur. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Heere, mochten we ons aan uw woord onderwerpen en dat door het geloof. Want het geloof onderwerpt zich aan uw woord, onwederstandelijk. En scheen moeten, want gij zult een gewillig volk hebben op de dag van uw heerkracht. Het is alles de gewilligheid van Christus die het doet. De genade die het doet, verheerlijkt in verloren zielen. Verheerlijkt in het leven van verloren zondaren. Heere, mocht het onder ons gevonden worden, mocht het vermenigvuldigd worden. Juist ook onder de kleine kinderen, want gij zoekt de kleine. En als we niet worden als een kindeke, dan zullen we het koninkrijk Gods niet beërven. Er zijn zoveel mensen die, en wij alle van nature, we zoeken het maar in ons verstand. Maar het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand redeneert en concludeert, maar het geloof gelooft. Heere, kom over en help ons. Gij hebt ons een geopende deur gegeven, maar er zijn vele tegenstanders. Voor u zijn die tegenstanders niets. Wij staan nog in de zwakte van het vlees, maar het woord is vlees geworden, dat is onze kracht. En Paulus, mochten we dan daarin gelegerd zijn, om te roemen in onze zwakheid, opdat de kracht van Christus onze sterkte zij. De genade van onze Heer Jezus Christus, gedenk de weduwe en de wees. Overal ter wereld, gij mag ze bezoeken met uw heil. Het brood des levens. Immers zal een mens bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Om mochten we er eens toe gezet worden, toe bereid worden, om dat levende manna te ontvangen uit uw mond. Heere, gij hebt maar te spreken, het is het te gebieden, het staat er. Het wordt dat het onder ons niet gewoon zal worden, die bekende klanken, maar dat het bij vernieuwing des harten weer mag leven, opleven, verlevendigd te worden in Christus, in en door Christus. Opdat we zijn voetstappen zouden drukken, zijn beeld gelijkvormig geworden. Opdat we ook zijn eer en lof verkondigen tot aan de verste grenzen. Wees met de broeders wereldwijd veraf en dichtbij. En dat we met een eenparige schouder, die ware oecumene, die in Christus is, ook die gemeenschap der heiligen mochten beoefenen. Bereid gij daartoe ook de tafel in betrekkelijk korte tijd. Het is alles van u afhankelijk, heren. Maar als de tafel wordt toebereid, oefent gij gemeenschap met uw volk en kinderen. Want waar gij uw voetstap zet, dat druipt het alles van vet. En doet gij het alles ten zegen gedijen. Het leven kan met leven niet twisten. En gij zegt, indien zij u niet horen, zo verwerpen zij u niet, maar mij. Heere, gij mocht er nog over opstaan, over al die verdeeldheid in onze dagen, in kerk en staat. En gij mocht als de middelaar des verbonds uw genade doen gelden, uw volk versterken, en dat we het niet zouden vergeten dat gij niet op aarde gekomen zijt om vrede te stichten, maar veel meer verdeeldheid. En dan een verdeeldheid van het vlees. En dat huis wat tegen zichzelf gekeerd is, zal omkeren, opdat het niet zou bestaan. Kom over en help ons naar de grootheid uw barmhartigheid en naar de rijkdom uw genade, om Jezus willen amen. Gemeente, vanmorgen hebben we u gepreekt dat de apostolische leer geen speelruimte gunt. Ik moet het anders zeggen, dat de apostolische leer geen speelruimte duldt voor valse leraren en andere leringen, terwijl de huidige kerken die modaliteiten tolerantie wel leren. En dat is de ondergang van de kerken dus. Dominees die daaraan meedoen, en ze doen er allemaal mee, modaliteiten tolerantie. Dat is valse verdraagzaamheid. En valse verdraagzaamheid is bittere vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde koning. Een kind keer en wenden zoals ze willen. Maar valse verdraagzaamheid zal God bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Ja, als de mens daarin blijft in die valse verdraagzaamheid, dan zal die voor eeuwig verdoemd worden. En dat gevaar geldt ook de gemeente Gods, want daar begint een apostel hiermee in het derde hoofdstuk. Gij uitzinnige, gelaten uitzinnig. Ja, de kanttekenaren zeggen onverstandig, onwijs. Ja, eigenlijk uitzinnig, hè? Uitzinnig buiten je zinnen. Buiten je zinnen. Eigenlijk staat er verstandsloos. Nou, dat is de kerk van vandaag. Verstandsloos. Wie heeft u betoverd? En dat woordje betoverd. Hè? Tovenaar, magus, Simon de tovenaar. Elimas de tovenaar. De tovenaar Bar Jezus. Hè? We lezen het in het boek der Handelingen. Er zijn velen ook in het Nieuwe Testament tovenaars geweest om de zinnen van het volk te strelen, hè, met Simon de tovenaar. Dat was eigenlijk een bezweerder. Hè. Een tovenaar die de mensen hypnotiseerde. Nou, die hebben in onze dagen. Hè, daar hebben we geen gebrek aan zulke tovenaars. Hè, die de mensen hypnotiseren. De media. Ja, we hebben het vaak genoemd en we noemen het weer, behoort tot dat woord magus. Het riekt ook naar het occulte. Het is alles, komt het voort uit dat grondwoord magus, tovenarij, tovenaar. En dat heeft altijd connecties met occulterij. Dat is de New Age religie, je hoort er bijna niet meer van, maar de vrijmetselarij, het is ook alles de kerken binnengedrongen. Ook al wordt het op elke kansel ontkend. Het is aanwijsbaar, bewijsbaar, feitelijk. En het wordt ook historie. Hè. Zo gaan de kerken van vandaag de historie. Dus de gelaten die hadden zich laten betoveren. Wie heeft u betoverd? Paulus wist dat natuurlijk wel, maar hij stelt het vragende wijs. Opdat hun geweten eens zou gaan spreken. Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, door welke Jezus Christus voor uw ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijn. Dus Paulus, de prediking van Paulus. Ja, ik heb vanmorgen al gezegd, Paulus kon niet altijd in die gemeentes blijven. Hij was een reizend prediker. En hij zei ook, na mijn vertrek zullen er zware wolven de kudde verscheuren. Zware wolven, dat bedoelt hij mee de valse leraars. De tovenaars. Tovenaars die kunnen dat heel innemelijk. Als je nou, en van nature staat een mens niet vast in zijn schoenen. Want we liggen al van nature onder de vloek. En dat moet u, ja, mens, vergeten. Want als ik het zeg, je loopt de kerk uit en je bent alweer vergeten. Maar wij zijn in de leugen gevallen. Dus het is niet vreemd dat de media de massa op zijn hand heeft om de leugen te verspreiden. Want een mens van nature, de massa, de ongelovige massa, gelooft de leugen als koek. Gaat er als koek in. Als je de leugen propagandeert, dan gaat er als koek in. Hoe kon Hitler een heel volk manipuleren? Hoe kon dat? Omdat de massa de leugen gelooft. Heel eenvoudig. En u moet niet denken dat u daarvan gevrijwaard bent, hè, als we nog in onze natuurstaat verkeren. Nou, dan geloof je de leugen. Hè. Dan word je wel elke zondag de waarheid gepredikt. En dat geeft dan nog, als het goed is, enigszins beslag. Maar als een mens aan zichzelf wordt overgelaten, dat hebben we in Adam gedaan. We wilden onafhankelijk van God leven. En dat gaat altijd gepaard met de leugen in de rechterhand. Dat is het beeld, ook het symbool van Satan. Als hij de hoge priester Jozua beschuldigt staan aan zijn rechterhand, met de leugen in zijn rechterhand. Dus de Satan wordt ook de vader der leugenen genoemd. En dan moet je niet naar buiten kijken, want die zijn van nature toegevallen. We geloven de leugen, daar is niks voor nodig. De Satan ondervindt bij de mens geen weerstand om de leugen te geloven. Dat gaat zo gemakkelijk, maar die Galatiërs die waren tot het geloof gekomen, hè, onder de prediking van Paulus. En ik vind dat mooi dat Paulus dat zo uitdrukt. En dat is ook geïnspireerd, opgeschreven door de Heilige Geest. Dit wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Hij zegt hier niet uit de prediking van het woord. Hij zegt hier niet, want het geloof is door het gehoor, door het woord Gods. Hij zegt hier uit de prediking des geloofs. Dat wil zeggen dat de Heere de prediking, de zuivere prediking, heeft ingesteld opdat hij zalig zou maken door de dwaasheid der prediking degene die geloven. Dus de prediking, die kan je nooit van Gods woord scheiden. De zuivere prediking. De prediking zoals God dat gewild hebt, naar de zin en mening des Heilige Geestes, kan je nooit van het woord scheiden. Hoewel het woord staat boven de prediking. Maar Paulus gebruikt deze uitdrukking om zijn roeping, om zijn zending, om zijn prediking te bevestigen. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Dus de prediking, en dat zegt hij ook weer in vers 5, die u dan de geest verleent en de krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Dus de prediking des geloofs, dat is de prediking van het woord. Schriftuurlijk, bevindelijk, bevindelijk, schriftuurlijk. Er zijn ook van die woorddrijvers, ja, die willen, ja, alleen het woord. En dat is waarachtig waar. Het is sola scriptura, maar het is ook sola fide. Het is ook tota scriptura. Dus die solas, ja, die kun je niet terzijde schuiven. Je kent ook het geloof, maar voor het woord geloof wordt dikwijls de leer bedoeld. De leer des geloofs, de leer van Christus, de prediking van de leer van Christus. De prediking des geloofs, dat wordt zo genoemd. En als je, ja, nogmaals, Gods woord houdt er geen rekening mee dat men dat biblicistisch opvat. Om welke uitdrukking, schriftuurlijke uitdrukking het ook gaat. Daar is Gods woord nooit een aanleiding toe. Gods woord is nooit een aanleiding voor het ongeloof. Gods woord is nooit een aanleiding voor het verkeerd verstaan van het woord. Gods woord is nooit de aanleiding voor het misbruik ervan. Never, nooit. Nee. Daarom is die vraag heel terecht die Paulus te Galaten stelt. Wie heeft u betoverd uitzinnig zonder verstand? Zonder verstand. Verstand verbijsterde Galaten. Wie heeft u betoverd? Dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Dus goed lezen dat ook Gods volk, tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Als wij niet staan in die volle wapenrusting Gods, dan zijn we daar niet tegen opgewassen. En daar, ik heb vanmorgen gezegd, God wil zijn volk scherp houden, onder het heilige kruis. Want dan ben je zeer opmerkzaam. En dan ben je ook volhardend, opmerkzaam. want onder het kruis wordt de meeste troost ervaren. Zou je dat vasthouden? Onder het kruis, hè, want daar wordt Gods volk door lijden geheiligd. En dan ontvang je ook de troost, hè, die je onder dat kruis benodigt. Hè, de Heere weet wel wat zijn volk daartoe nodig heeft. Dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. Hè, dus dat riep naar afval. Maar het was in de gemeente van Galatië maar een momentopname. Hoewel de Heere dat toch recht zet door middel van zijn apostel. Hè, door middel van een mannetje uit de stof verheven. Een geroepen zijnde door Jezus Christus. En Paulus die had daar het woord gepredikt. De gemeente was tot bekering gekomen dus. En ze hadden zich laten verleiden, hè, door die valse leraren. Door die wolven in schaapsklederen. Terwijl de Heer Jezus Christus voor hun ogen als het ware gepeend, hè, geschilderd. De prediking was niet voor tweeërlei uitleg vatbaar geweest. Paulus zegt, het is zo helder geweest en in de kracht des geestes, dat het als het ware voor u een schilderij is, hè, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, hè, onder u gekruisigd zijnde. Hè, dat is van wiens kruising met schades van de oorzaken en vruchten derzelve. Dat wij namelijk daardoor naar de vloek der wet en de dienstbaarheid der ceremonie verlost zijn, die ik u zo overvloedig en kwalijk heb geleerd. Hè, want Paulus, hè, dat was met name een apostel onder het kruis. Hij zegt, ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Hè, Paulus wist wat het lijden in de naam van Christus betekende. Hè, dat was zijn dagelijkse ervaring. Ja. En als het daarover gaat, dan ben je ook bij de huidige kerken niet thuis. Want men weet niet meer wat het lijden om Christus wil betekent. Dat wordt nou alles bijgehaald. Als je een ziekte hebt, dat wordt lijden om Christus wil genoemd. Maar zo is het niet. Nou, absoluut niet. Nee, de Heere kan wel eens een ongesteldheid gebruiken in het natuurlijke leven. Om zijn volk, met name zijn volk, weer dichtbij zich te krijgen, omdat we, ja, zoals een herder wel eens een poot van een schaap breekt, die altijd dwalende is, geneigd, hè, schapen zijn geneigd te dwalen, en als dat schaap nou geregeld, hè, ondanks die steentjes op zijn rug, toch weer andere wegen verkiest, dan wat doet de herder dan? Dan neemt hij dat schaap en dan breekt hij een poot. Zegt zo, nou kan je niet meer weglopen. Dat is enkel liefde van de goede herder, hè, als hij dat doet. En dat was bij Jacob gebeurd, hij was hinkende aan de heup. En dat was enkel liefde van God, hè, want onder het heiligend kruis, dat erfgoed hierboven, dat vaderlijk huis. Ja. En daar wil de Heere zijn volk onderwijzen in de weg der heiligmaking, in Christus volkomen heilig. En ik wil u dan bepalen bij het, met name dat 13e vers, we lopen het nog wel even door. Christus heeft ons van de verlostende vloek der wet, een vloek geworden zijnde, voor ons, hoor je het goed, voor ons, niet in ons, voor ons. Dat is het fundament van zaligheid. Christus voor ons. Dus al dat procesmatigende, die Roomse leringen, de oude mens afsterven en noem alles maar op, dat is alles, wordt hier afgesneden. Want Christus, voor zijn volk, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde, hij heeft voor ons betaald. En hij is ook in onze plaats gaan staan, een vloek geworden zijnde voor ons. Christus is onze gerechtigheid voor ons, voor God. Christus is ook onze heiligmaking, dat is ook voor ons. Dat is ook borgtochtelijk, he, Gods volk. Is door de borgtocht van Christus volkomen rechtvaardig en volkomen heilig voor God, voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Daar hing die voor ons. Ja. En daarin ligt de kracht, hè? Daarin ligt ook onze enige troost. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Hij is het voor mij. En Paulus zegt in Galaten 2 vers 20... Eerst zegt, ik ben door de wet gestorven, opdat ik God leven zou. ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In mij, dat zit op de gemeenschap met Christus. We zijn overgebracht in de stadergemeenschap, ook al Levi. Laat ik het nou maar eens zo zeggen. Als Simpson in de schoot van de Lila ligt, dan is hij toch in die stadergemeenschap met Christus. Hij had alleen de oefening niet van, maar hij verkeerde wel in die staat. Als hij dat ontkent, dan gooi je heel de Bijbel overboord. Dus dat wil ik u nadrukkelijk zwakwit uit Gods woord leren. Al Gods volk, ook al leeft ze in de verachtering, is in de staat der gemeenschap. Dus daar hoef je eigenlijk niet in te werken. Door bidden en vasten, daar verkeer je in de staat der gemeenschap. Maar, als Paulus zegt, want Christus leeft in mij, dan ziet dat wel op de beoefening. Niet alleen op de staat der gemeenschap, maar ook op de oefening om gemeenschap te oefenen. En dat gaat altijd van Christus uit. Ja, Christus voor ons gaat ook van Christus uit. Gaat alles van Christus uit. Mens komt er helemaal niet aan te pas. En Gods volk is erin begrepen. Als je een aandeel mag hebben in Christus, dan is Christus daarvan de oorzaak. Ja, en daartoe is hij naar deze wereld gezonden om, we hebben het vanmorgen gelezen, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gezonden is om zondaren zalig te maken. Nou, dan moet je eerst het woordje wereld leren onderscheiden. Al zo lief heb God de wereld gehad. Wat is nou de wereld? Dan denk je altijd aan die aardbol. Hier. Dan ben je enkel wereld voor God geworden. En als je enkel wereld voor God geworden bent, dan ben je ook strafwaardig. Als dat niet bij elkaar past, dan beeld je eigenlijk nog wat in. Als God aan zijn verbond gaat gedenken, dat gaat altijd gepaard met de omhelzing van de straffen der ongerechtigheid. Ja, want op de dag van Gods heerkracht heeft de Heer zich een gewillig volk om de straf te aanvaarden. En onder dat oordeel die vrijspraak te ontvangen in en door Christus, door de geest van Christus, door het woord. Het woord is het zaad der wedergeboorte. Het woord is levendmakend, met name het evangelie. En daartoe moet ook de wet dienen, hoewel de wet geen onderdeel uitmaakt van het evangelie. Nou, de wet doet ook de belofte niet te niet. Het wordt allemaal in dit hoofdstuk gezegd. Er wordt ook in dit hoofdstuk geleerd dat het verbond met Abraham, daar horen ook de heidenen bij die tot het geloof in Christus komen. Dus dat gold niet alleen de Joden zoals die doperse leer wil doen geloven. Nee, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij tot kind en in u zullen al de volken, vers 8, gezegend worden. Dus Abraham is de vader alle gelovigen genoemd, de vader van vele volken. Ja, zijt gij zo uitzinnig daar gij met de geest begonnen zijt, voleindig gij nu met het vlees. Ja, dus dat kan maar zo, dat kan maar zo. En het is zo noodzakelijk, we leven hier zeg maar onder het woord, onder het gepredikte woord, kleinschalig, laat ik het zo zeggen, het volk in het woud. Micha 7 dacht ik dat het staat, dat de Heer daar zijn kudde onderhoudt in tijden van vervolging. Nou, je kunt de gevestigde kerken niet meer wezen, want je kunt de predikanten niet meer op Gods woord aanspreken. Dat verwerpen ze gelijk. Dan ben je gelijk aan het lasteren, of dan word je voor een duivel uitgemaakt of genegeerd. Er is geen enkele predikant meer op het woord aan te spreken. Maar Paulus kon die gemeente van Galaten wel aanspreken, want daar was genade in verheerlijkt. En waar genade verheerlijkt is, die laten zich zeggen door het woord. Niet door fabeltjes, niet door beunhazerij. Niet door al die trollen in onze dagen. Die net als de farizeeën bezig zijn om muggen te zichten, woorden te wegen. Nou, ijzer scherpt men met ijzer. Al zo scherpt men het aangezicht zijns naasten. Dus er moet wel het ijzer des geestes zijn, want anders moet je er niet op ingaan. Want er zijn allemaal twistvragen. En dat is niet tot stichting. Dat moet je eigenlijk nooit toe laten verleiden. Dat is, je kan ze wel korter de bocht van repliek dienen, met het woord. Maar dat moet met één sabelhouw, met één zwaard, steek moet dat gedaan zijn. Daar mag je nooit mee in discussie gaan. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, dus een bekeerd volk daar, voleindig gij nu met het vlees. En daar bedoelt Paulus mee te zeggen met de werken der wet. Ja, dat is altijd toch wel een verzoeking voor de meest geoefende kinderen Gods. Hoewel, als je maar onder het kruis verkeert, onder het heilige kruis, dan word je ervoor bewaard. Hè, voor... Maar een mens, laat ik eens zeggen, het vlees, dat is het overblijfsel van die oude mens, het vlees. Ja, we zijn enkel vlees. Het lichaam der zonde, het corpus van die oude mens. Ja, daar moeten we in verkeren. En dan moet je niet scheiden, want Paulus zegt niet, mijn oude mens is de schuld. Nee, want die had hij niet meer. Die was gestorven. Hij zegt, ik ben vleeselijk. Ik. Niet een deel van me is vleeselijk, ik ben geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. En daar bleef het niet bij, want het woord was vlees geworden voor Paulus. Dat is nou de roemtaal des geloofs. Dat geeft in alles Christus de eer. Dus de apostolische prediking moet ook niks hebben van bekeerde mensen die dat willen etaleren. Dus dat zijn mensen met dat concluderend geloof, zoals we vanmorgen hebben kunnen horen. Daar moet Gods woord, dat snijdt Gods woord aan alle kanten af. We hebben gehoord dat ook Paulus Timotheus bevel gaf om de valse leringen, de valse leraars en de vreemde leringen zero tolerantie te geven. Zero tolerantie. Die moeten gelijk onder de tucht gesteld worden of afgesneden of ze laten zich corrigeren. Ze komen ermee in de schuld. Publiek schuld betuigen, want dat is de tucht. Als hij publiek leert, de ketterijen en dwalingen, mooi publiek in de schuld komen. Voor God en de gemeente. Dat hoor je, in onze dagen hoor je daar al jaren, al eeuwen niet meer van. Laat ik het zo maar eens zeggen. Ik zeg niet dat het nooit is geschied. Dat zeg ik niet. Nee. Maar het is zo hiërarchisch geworden. Dat komt door die democratische kerkvorm. En je ziet het ook in kerk en staat. Alles waar de democratie zogenaamd geldt. Daar vind je die democratische corruptie. Die, ja, meeste stemmen gelden. Daar heb je het al. En meeste stemmen, dat is in de democratie meestal het kwade. Ja, want de mens laat zich gelden, de mens stemt ergens voor, nou dat is al kwaad. Want daar gaat, wat wil gij dat wat we doen zullen? Dat is de bede van Gods volk. Heer, wat wil gij dat we doen zullen? Paulus werd van zijn paard geslagen op weg naar Damascus en zijn eerste gebed was, Heer, wat wil gij dat doen zullen? Ja, nou ja, dat bedoelde die daar nog in het werk der wet om het goed te maken. Maar de Heere zegt, nou Paulus, er valt niks meer goed te maken. Ik heb alles goed gedaan, jij hebt alles verkeerd gedaan. En toen moest hij als een blinde man naar de straten rechten om het van God te leren wat nou gerechtigheid, voor welke gerechtigheid er nou voor God geldt. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Dus die gelaten hadden, die gemeente van gelaten had ook, was ook verkerende onder het kruis. Ze hadden al veel geleden, heb zij gij zoveel te vergeefs geleden. Paulus zegt, stel je nou al dat lijden om Christus wil terzijde, om uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Die u dan de geest verleent en krachtig onderwerp, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs. En toen moesten ze het weer toestemmen en bijvallen en in de schuld komen. Want als Paulus dan verder verhaalt hoe God werkt vanaf Abraham af, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Nou, dat was ook de vrijspraak in het leven van Luther. Dat hij op die toren, in dat torenkamertje, hij ging eronder verloren. Onder de werken der wet. Daar was hij bij opgevoed, dat is geen excuus. Want Gods woord was er al. Gods woord was er al, voordat Luther geboren werd. En daar ging hij, toen hij daaronder verloren ging, toen kwam de Heere over met deze tekst. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Toen was hij er ineens uit. En toen werd hij daar gedanst en gesprongen en gezongen. Gode tot eer. En dat gebeurt altijd in het uur van de rechtvaardigmaking. En dan valt die oude mens als een pak van je hart. Ja, zal ik het maar zo zeggen. Dan kan je die oude mens, die gaat dan zo gemakkelijk uit, de oude mens afleggen, de nieuwe mens aandoen. Dat is ook geen mensenwerk. Dat geschiet op, ja, hij sterft door de wet, aan de wet. Het is een wetswerk. Die dood van de oude mens, die wordt door de wet gedood, maar dan valt die ook als een pak van je hart, als een last van je rug. Als de Heer die vrijspraakt in je ziel openbaart, hè, want dat geschiet eigenlijk zonder tijd, in een twinkeling of een aai. En dat had Paulus ook ondervonden, hè, in de straten rechten, toen de Heer hem rechtvaardigde op grond van recht, op grond van de gerechtigheid van Christus, terwijl Paulus, ja, altijd gedacht had dat hij, dat lees je ook in zijn verantwoording tegenover de rechter, dat hij altijd gedacht had dat hij Goden een welgevallige dienst deed, hè, dat hij de gemeente van Christus vervolgde en dat hij zelfs gezagsbrieven van de Joden ontvangen had om ze ook om te brengen. En wat gebeurde daar in die gevangenissen? Dat staat ook beschreven in het boek der Handelingen, dat hij zelfs de Joden gelovigen preste om Christus af te zweren met vloeken en eedzweren. Zover was Paulus gevallen. Ja, dus moet maar even nergens over verheffen, hè? Want als die godslasteraar Paulus Saulus van Tarsus nog bekeerd kon worden, dan moet God toch wel eindeloos barmhartig zijn, hè? Want we zijn in de godslastering gevallen in Adam en aan de kennis van zijn wegen hebben we geen lust meer, van de zonde geen last. En zo bitter vijandig is de mens, hè, dat hij ook zijn geweten als het ware met een brandijzer hebt toegeschroefd. Hoewel van nature ieder mens nog een sprekend geweten heeft, maar de Galatiërs hadden een wedergeboren geweten. En daarom was het dan ook, hè, de bestraffing van Paulus, die was op zijn plaats. Want we lezen niet, hoewel in het verdere, hè, die beginnende kerk, die zit altijd met het vlees en met de wet te tobben. En dan moet Paulus zeggen, ben ik u dan een vijand geworden, u de waarheid zeggende? Dus er was in die gemeente van Galatië, en dat vind je overal, onder pas wedergeboren christenen, ja, weet je wat dan snel groeit? Die baard, want ze willen allemaal de bekeerde man of de vrouw uithangen. En daarom is die doorgaande prediking onder dat kruis zo noodzakelijk om Gods volk scherp te houden. He, om die oude mens in het graf te houden, die blijft in het graf, maar om weer terug te keren naar de eerste beginselen, naar die man die al gestorven is. Ja, dat kan allemaal plaatsvinden, he, dat ook Gods volk weer in de dienstbaarheid terugvalt, terwijl ze verkeren in de statige gemeenschap met Christus. He, dus die prediking des geloofs acht ik toch niet klein, he, want ook de verborgen werking die de Heer daar doorwerkt, is nooit gering, nooit gering. Ook al denk je dat er niks gebeurt, de Heer werkt altijd, altijd. En zeker in het leven van de zijne, hij werkt altijd versterkend, vertroostend, bestraffend, vermanend. Ja, als ik nou kijk naar de voorbereiding van mijn preken, nou, dat geschiet de hele week door. Ik zeg vanavond tegen mevrouw, heb je geen tekst voor me? Want ik wist het nog niet. Nee. Maar dat geeft ook niet, want de Heer die werkt door alle omstandigheden. Dan moet ook alles medewerken ten goede. Dan moet alles medewerken ten goede. En dan kom je weer voor God, die je in Adam geworden bent. Om zo onder dat kruis, hè, Simon van Cyrene, die moest onder dat kruis. Hij werd ertoe gedwongen, want anders kun je niet van God geleerd worden. Dan ben je ongeschikt voor de leerschool van Christus. Want he, die meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Altijd maar weer, Paulus kreeg een slaande engel des duivels. Weet je wat hij zegt? En dat vind ik heel treffend van die zeer gevorderde apostel Paulus, opdat ik mij niet zou verheffen. Nou mensen, dan zouden wij er moeten blijven. Zonder kruis en zonder slaande engel des duivels, dan verheft een mens zich. Dan verheft, en zeker na ontvangen genade, hè, net als de Heer overgekomen is, zijn we het gevaarlijkst. Hoor je nou wat ik zeg of niet? Of weet je er nergens van? Als de Heer je weer in de ruimte stelt, als opnieuw na zoveel bange tegenspoed, dan ben je het gevaarlijkst. Want op de hoogte van de Libanon, hè, daar is hoogmoed, genadeverheerlijking, en hoogmoed legt vlak langs elkaar. Daarom zegt de bruidegom, kom van die Libanon af, mijn bruid. Kom van die Libanon af. In de diepte der vallei, daar groeien de mitten en daar is de ruiter op het witte paard om zijn volk te versterken in het allerheiligst geloof. Daarop doelt Paulus om die gelaten weer terug te krijgen in die vallei, in die diepte der beproeving. Want als Gods volk maar in de beproeving verkeert, nou, dat bewaar je voor zoveel zonden. Dat bewaar je ook voor hoogmoed. Want de drukking van de neus brengt bloed voort en de drukking van de melk brengt boter voort. Dan is Gods volk ook vruchtbaar zonder dat ze twee trouwens. En dat is natuurlijk niet om dat een misschientje te maken, want die in Christus zijn ingelijfd. Het is onmogelijk, zegt de catechismus, dat ze dan geen vruchten van bekering en geloof voortbrengen. Dat is niet mogelijk. Die in Christus ingelijfd is, die zullen ook vruchtbaar zijn in hem, want uw vrucht worden uit mij gevonden. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat wordt door bijna alle dominees biblicistisch verstaan. En daarom zetten ze het geloof voor Christus. Maar als je het zo verstaat, dan versta je het niet naar de zin en mening des Heilige Geestes. Het geloof van Abraham is niet een nieuwe Christus geworden. Dat doe je wel als je het geloof voor Christus zet. Als je de rechtvaardiging als een vrucht van het geloof leert. Dat leert Gods woord nergens. Nee. En toch wordt het hier genoemd, gelijkwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. God zet de gerechtigheid van Christus, de verdiensten van Christus, de gehoorzaamheid van Christus op rekening des geloofs. Daar zit geen tijd tussen. Het is de God belooft aan Abraham. De beloften gaan voor het geloof. Dat is een bijbelse fundamentele waarheid. En als je dat omkeert, ja, dan dwaal je eigenlijk in alles. Ook de dopersen, de baptisten, die zetten het geloof voor de belofte. Kijk het maar eens na, kijk het maar eens na. Dan kun je ook niet meer de reformatie herdenken, want daarin werd herontdekt de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. We hebben vanmorgen daar nog even over doorgepraat, maar dat is de leer waarmee de kerk staat of valt. Maar waarmee de kerk ook staat of valt, is de tucht, de rechte tucht. Christus heeft de twee sleutelen des hemelrijk aan zijn geroepen knechten toebetrouwd, opdat die zouden gebruikt worden. Niet opdat die zouden worden gelegd in een antiek kast om die te bewonderen van een afstand. Nee, nee, je kan niet één sleutel laten liggen. En dan zeggen ze tegenwoordig, ja, als de woordtucht er maar is. Maar dat is godslastering. Daar wordt God mee gelasterd, omdat je die tweede sleutel niet nodig acht. En dan weet je het beter als God. Dan ben je ook barmhartiger als God. En dat is godslastering. Want er is geen mens barmhartiger als God. Er is geen mens barmhartig, laat ik het zo maar eens zeggen. Van zichzelf, op zichzelf gerekend. Nou, absoluut niet. Die barmhartigheid die komt van de Vader der lichten. En geopenbaard door de Heer Jezus Christus. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Dus dat is wel de geloofslijn, dat God zijn verbond zal gedenken. En dan maken de baptisten en de dopers er dan gelijk van een geloofsdoop. Nou ja, als je de Bijbel zo biblicistisch wil verkrachten, dan moet je dat dan maar doen. Maar dan sta je straks mee voor God. Het verbond is breder als de verkiezing. Hier spreekt Paulus eigenlijk alleen maar in het kader van het geloof. Dus die zijn ook erfgenamen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Dus hier spreekt Paulus zuiver in het kader van de toepassing van de gerechtigheid, de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Dat geldt alleen de gelovigen die in Christus geloven. Ook de heidenen zijn ingeënt in die groene levensboom, waar ook Abraham was tenslotte ook maar een heiden. En hij is uitverkoren om de vader der gelovigen te zijn, de vader van vele volken. In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus dat is niet alleen een verbond met de Joden, maar dat is veel breder met de heidenen die tot het geloof in Christus gekomen zijn, waarvan ook de kinderen gedoopt moeten worden. Dacht je dat God dat tolereert? Dat als een vader of moeder of een vader en moeder uit de heidenen door de prediking tot het geloof in Christus komen, dat die kinderen als heidenen mogen voortleven? Dacht je dat? Nou, dan maak je wel het evangelie zo heidens, zo brutaal heidens, dan is het evangelie van Christus niet meer. Nee, nee. He, want de ongelovige man is geheiligd in de gelovige vrouw en andersom. En daarom zijn ook de kinderen heilig. En dat kan niet zonder teken. He, dat was in het Oude Testament, alle kinderen, rijp en groen, die binnen de perken van het verbond leefden. He, ook de slaven, die moesten allemaal besneden worden. En dat is in het Nieuwe Testament niets veranderd. Nou, absoluut niet. Nou, aangenomen kinderen moeten ook gedood worden. Als zij leven op het erf van het genadeverbond. Maar daar hebben we al genoeg in het verleden over gesproken. Nooit genoeg in die zin dat het nou afgedaan is. Nee, nee. He, want als er weer krachten of trollen of salamanders opstaan. Die weer in een ander jasje zich openbaren. Moet ook het zwaar des woords dat tegenovergesteld doen. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. En er is geschreven, dus hier spreekt Paulus zuiver in het kader des geloofs, des ware geloofs. Daar wordt Ismaël onderscheiden van Isaac. Esau wordt onderscheiden van Jacob. Zegt de Heer zelf, Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. Daar kun je in evangelische kringen, daar kunnen ze niks mee. Hè? Want daar wordt God gepredikt als enkel liefde. Hè? Maar God is ook een God van recht. God is ook rechtvaardig. En in zijn rechtvaardigheid heeft God van eeuwig besloten dat hij Jacob heeft liefgehad en Esau haat. Want God is ook een soevereine God. Die evangelische beweging, dat is ook de reformatorische beweging. Dat is precies, daar kun je is gelijk even tussen zitten. Die willen alleen maar te maken hebben met een barmhartig God. Maar niet met een God van recht. Ze willen het wel algemeen stellen. Ja, van nature liggen we allemaal onder de vloek. Ik heb pas nog zo'n meditatie gelezen van een kloosterman. En dan zegt hij, ja, van nature liggen we allemaal onder de vloek. En dan gaat het naadloos. Hè, omdat Christus dan gestorven is, zijn we ineens allemaal gelovigen. En je hoort van de toepassing geen woord. Nou, dat is bedrog van de bovenste plank. Dat is bedrog van de bovenste plank. En dan werkt de Heilige Geest, werkt het geloof in de harten. Dat wordt allemaal zo algemeen aangenomen. En je hoort het nooit uit één dominees mond verklaren hoe dat nou gaat. Hoe gaat dat dan? Ten eerste wordt het geloof als een bevel gepredikt. Als een gebod. Bekeert u en gelooft. Komt niemand onderuit. Nee. Bekeert u en gelooft. Je mag niet ongelovig zijn, je mag ook niet onbekeerd zijn. Punt uit. Bij God vandaan zeggen punt uit. Dus, er is geen argument. Een mens is geen slachtoffer geworden door de val in Adam. Nee, moed en vrijwillig hebben we dat gedaan. Moed en vrijwillig hebben we dat gedaan. Maar als het goden belieft, daarvan van dat wonder spreekt Paulus. Het is in onze dagen geen wonder meer. Het geloof wordt zo heidens algemeen toegepast, daar is alle wonder uit, alle wonder uit. Maar als Paulus daarvan spreekt, ook in deze gelaten brief, het heb goden belief zijn zoon in mij te openbaren. Zo is Paulus tot het geloof gekomen. De Heere kwam belovenderwijs tot Abraham, zo is Abraham tot het geloof gekomen. En de Heere kwam belovenderwijs tot een apostel Paulus. En dat niet door middel van belofte in de tijd, nee, nee. Nee, nee, dat werd tot Noach gesproken. De aarde zal niet meer door water. Dat is geldig tot zolang de wereld bestaat. Maar ook in het leven van de Bijbelheiligen, die werden dikwijls met belofte toegesproken die gelden voor de tijd. Oh ja, oh ja. Maar de zaligmakende beloften die in Christus ja en amen zijn, daarvan is Christus de vervulling. En Gods volk leeft niet van het krijgen van beloftes. Maar daar komt de Heere over. Daar is de inhoud van de belofte. Uw zaad, Christus. Dus als je wederom geboren wordt, dat begint met de openbaring van Christus. Door woord en geest hoor. Geen buitenbijbelse stemmen of iets dergelijks. Nou, nou, geen inbeeldingen. Nou, als een verloren ziel van God ligt onder het oordeel, onder dat eeuwige vloekvonnis. En de Heere komt over. Zoals Paulus daarvan spreekt, heb God de blies zijn zoon in mij te openbaren. Dat is levendmakend, dat is rechtvaardigmakend, dat is heiligmakend en dat is heerlijkmakend. Alles in één, alles in één. In Christus is alles in één. Als de Heere overkomt, dan brengt hij zijn Christus mee. En Christus brengt alles mee. Geloof, hoop en liefde. Hij brengt ook berouw mee. Hij brengt de liefde mee, hè, want het einde, dat hebben we vanmorgen gehoord, het einde van het gebod is liefde. Uit de reinheid, uit de goede conscientie en uit het ongeveins geloof. Dus daar heb je de waarachtige kenmerken van de ware liefde. En tegenwoordig is de liefde maar sentiment. Sentiment. Ja, de sentimentele mens staat dan in het midden. De lerende mens staat dan in het midden. Nee, dat breekt Paulus gelijk af. Zijt niet vele meesters, mijn broeders. Ja, want als je nou altijd een ander maar de les leest. En je wordt nooit door de Heilige Geest de les gelezen. Nou, Paulus die werd dagelijks de les gelezen door de Heilige Geest. Ja? Zal ik zijn traktement eens opnoemen? 40 stokslagen met één. Van de Joden belaagd, de wilde dieren. Hè, gestenigd. En dan wordt hij ook nog in de arena gegooid. Dan moet hij tegen een leeuw vechten. En hij overwint die leeuw door het geloof. Ik kan je toch ook niet denken. Je zou zeggen, nou, Gods volk is wel zo leidzaam en wel zo zachtmoedig. Hè, dat ze zomaar voor die leeuw gaan leven. Nou, dat moet je echt niet denken. Dat moet je echt niet denken. Paulus heeft zich doodgevochten en overwonnen. In en door Christus. Doodgestenigd. Ze raapten hem op voor dood. Maar hij was niet dood. De Heer had nog werk voor Paulus. Niemand zal de hand leggen om u kwaad te doen. En mooi daar voor dood liggen. Buiten de poort geworpen, gestenigd. Hè? Een geronnen homp bloed. En toen de broeders om hem heen stonden en al plannen maakten om hem te begraven, stond hij op. Kan ik het helpen? Hè? Zo'n God hebben we nou. Zo'n God hebben we nou. Ja, die Heer is een levend man. Zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Inclusief de vervolgingen, de smadingen, hè, de lasteringen. Daar is Christus ons voor gegaan. Want de smadingen en de lasteringen zijn op hem gevallen. Christus voor ons. Dat zijn de kernwoorden voor deze prediking. Christus voor ons. Ook in de heiligmaking is het Christus voor ons. Niet Christus in ons. Wat moet je met zo'n mystieke Christus in je? Om de heiligmaking dan uit te werpen, de goede stappen te zetten. Altijd toch overal mensen. Als Christus, als je uit Christus mag leven, dan druk je zijn voetstappen. Dat gaat nooit verkeerd. Bij de mens gaat dan alles, ja dan valt alles uit je handen. He, want de Heer wil alles doen of niks. Geen meewerkende genade, maar vrije genade. De Heer wil vrije genade verheerlijken in het leven der zijnen. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel uit diezelfde psalm 89 en daarvan het negende zangvers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Daar heb je het voor ons. En wat er verder volgt is alles voor ons. Negende zangvers van psalm 89.
Oh,
de wet in vers 12, doch de wet is niet uit het geloof. We hebben vanmorgen dat al een keer geciteerd, hè? Maar dat is een van de grootste zwaardslagen voor degene die de wet door het geloof leert. Paulus zegt, de wet is niet door het geloof. Dat zegt hij door de inspiratie des Heilige Geestes. De wet is niet door het geloof. Het doet dat der wet is niet door het geloof. Dat kan ook niet. Het doet dat der wet. Dat is aan het vlees geklonken. Elk mens legt onder die claim. Doe dat en gij zult leven. Er is geen mens die het doet. Want we hebben de wet verdorven, overtreden in alle facetten vanwege de eis der wet. Doch de wet is niet uit het geloof. Dat is een geweldige troost voor de kinderen gods, voor de ware kinderen gods, want die zijn der wet gestorven. Die hoeven de wet nooit meer op te pakken om die te doen uit dankbaarheid, want daar komt Gods volk niet eens aan toe. Ik draag uw heilige wet. Wie hebt dat gezegd? Christus. In het binnenste van mijn ingewand. De Heer Jezus Christus is daarin ook voor zijn volk. Heeft hij die wet vervuld, volkomen vervuld. Hij is onder de wet verloren gegaan. Vrijwillig. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Dat is ook Christus voor ons. Jesaja 53 is geheel Christus voor ons. Dat is de kracht van het berouw. Dat is de kracht van de heiligmaking. Christus voor ons, niet Christus in ons. Christus voor ons. Want dat breng je ook in de gemeenschap. In de daadwerkelijke gemeenschap. Als je nou na aanvang de genade alles weer verzondigd hebt. En de Heere zegt tot je ziel, tot je verloren ziel. Ik ben het voor u. Nou, ik heb eens een keer uitgeroepen, Heer, ik heb geen procent heiligmaking. Toen zegt de Heer, ik ben het voor u. Dat is de kracht van de heiligmaking. Dan ga je die zonde zo bitterlijk beweden. Maar dan met blijdschap des Heilige Geestes. Omdat de Heere zichzelf er tegenover stelt. Ik ben het voor u. Geheel en al. De Heer, wiens werk ik roem me zo. Dat is ook de kracht van het getuigenis. Christus voor ons. Dat is de kracht. Vertelt de heidenen zijn eer. Nou, als ik dan eerst nog die wet moet vervullen. Of tot een zeker level moet vervullen. Ja. Wanneer komt dan die dag? Nee, de Heere zegt het. Zonder omhalen vertel de heidenen zijn eer. En de Heere zorgt ervoor, waar die prediking ook gehouden wordt, dat die echo klinkt tot aan het uiterste eruit. Daar hoef je dikwijls niet zulke lange reizen voor te maken. Nee, ik heb dat vroeger wel gedacht. Nou, het kan ook wel hoor, dat je van de ene plaats naar de andere moet reizen. Want we hebben hier geen blijvende stad, we zoeken de toekomende. Abraham was ook maar een reiziger. En dat betekent een vreemdeling in een vreemd land. En het was het beloofde land. Ja, maar hij verlangde naar een stad. Niet met handen gemaakt, maar eeuwen in de hemel. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet, die zal door dezelfde leven. Dat is Christus. Daar heb je de mens Christus. Die heb het gedaan. De volle gehoorzaamheid jegens de wet betracht. Absolute waarheid. En als wij uit zijn gehoorzaamheid leven. Leven maar dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Omdat ik het ben voor u. Als je nooit geworden bent van God. Die je in Adam bent. Dan heb je daar nooit de kracht van ervaren. Maar dat is wel zo'n geweldige genadekracht. Dat is geen hefboom. Die wij bedienen. Nee, die bedient de Heilige Geest. Als die fontein der genade. Die voor het huis van David is geopend. Om de zonde af te wassen, die fontein. Nou mensen, ik kan je geen kracht ter aarde opnoemen. Die kan wedijveren met de kracht die daarvan uitgaat, van Christus uitgaat, van die fontein des heils uitgaat voor een verloren ziel. Want de toepassing is er altijd alleen maar voor verloren zielen. Vergeet dat nooit hoor. Nederige heb gij verhoogd. Hooggevoelende, Maria, het moet toch los zijn van Maria Maris. Lezen en herlezen. Die heb gij gans ledig gelaten. Ja. Nederige, die in haar lage staat, in haar verdoemelijke staat. Als een verloren zondaresse. Uitverkoren om moeder des Heren te zijn. Ja, ze wordt dat nou aan alle kanten aangerand en verkracht door reformatorische dominees. Maar die zullen het oordeel dragen, wie ze ook zijn. Want God handelt zonder aanzien des persoons. Als je je naam gehaald hebt in de kerk, daar houdt God geen rekening mee. Nou, absoluut niet. Hij zegt, ik neem geen getuigenis van mensen aan. Ik heb wel eens zo verwonderd geweest eigenlijk. ja, eigenlijk zo ook met moedeloosheid gemengd, hè, wat de Heer Jezus over Johannes de Doper zo zegt. En, ja, ik heb wel eens gedacht, is dat niet beledigend? Nou, de Heer Jezus kan natuurlijk geen enkel kind van God beledigen, want die heeft hier niet met een eeuw geleden. Maar van Johannes de Doper, hè, zegt hij, de kleinste in het Koninkrijk Gods is meerder dan Johannes de Doper. Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? Hij was de grootste, hè, Johannes de Doper. De grootste profeet in de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. En op les gaat zijn hoofd er nog af. Jongen, jongen, jongen. Ja, eeuwig bloed, de glorie kroopt over van Davids grote zoon. En dat was ook volledig in overeenstemming met de vernieuwde wil die Johannes in Christus had. He, maar, dat moet je niet te snel zeggen, want dan is het wonder er ook uit. Dat moet vanuit het wonder opkomen. Dat moet vanuit het wonder opkomen. Eeuwig bloed, de glorie kroon. Wat ook Paulus in 1 Timotheus 1 zegt over de heerlijkheid van God in Christus en over zijn eer, dat moet uit de verwondering opkomen. Ja. Ja, dan houdt het bidden op, zeggen we eens, dan houdt het bidden op. Dan is het eer en dankbaar lofgezang. Ja, dan wordt God geëerd. Ik dank God in Jezus Christus. Dat is geen automatisme, dat is geen rationele uitspraak van Paulus. Nee, dat was de roemtaal des geloofs. Maar dan moet het wel de roemtaal des geloofs zijn. Dus de wet is niet uit het geloof. Halleluja, zegt een gelovige ziel. De wet is niet uit het geloof. Christus de eer. Maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Daar heb je Christus. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, omdat hij het heeft gedaan. Die wet volkomen vervuld. De wil des vaders volkomen gehoorzaamd. De wil des vaders gedaan. Daar was hij voor gekomen. In de eerste plaats, niet om zondaren zalig te maken. Nou, dit is mijn spijze, zegt de Heer Jezus. De wil des vaders te doen. Zijn rechten te verdedigen. Aan het vloekhout des kruises geslagen te worden. Dat hoorde er alles bij. Dat kon niet zonder. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Een vloek voor ons geworden zijnde. Als je nooit een vloek voor God geworden bent, is Christus je niet dierbaar, als er van hem staat geschreven een vloek voor ons geworden zijn. Dan weet je dat wonder wat daarin verborgen zit. Daar weet je de kracht niet van. Hoe kom je tot die dingen? Laat God het doen. Laat het gebod nou eens komen. Ga geen agenda bijhouden. Ga niet te raden bij je verdorven verstand. Nee. Dan zeg je, helemaal eenvoudig, Heer, wilt u het nou eens doen? Mag ik eens met die Jona overboord? Hè, als type van de rechtvaardigmaking. Dat geldt niet voor Jona, maar is wel een type van de mens moet overboord. De mens moet van zijn voetstuk af. De mens moet ontgrond, ontbloot worden tot de fundamenten toe. Zo doet de Heer het altijd. Altijd en overal. Als de Heer belovenderwijs tot je ziel komt, dan heb je een verloren ziel. Dat is absoluut. Dan ben je voor God geworden die je bent. En dan ben je ook strafwaardig. Gaat altijd gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. Dan ga je de billijkheid, dan ga je de goddelijke billijkheid van die straf niet alleen inzien, maar ook billijk omhelzen. En daar heb je nou een mens die voor God geworden is die die is. En dan heb je wel eens een glimp van Christus, van de lijdende Christus opgevangen. Dan heb je wel van hem gehoord, maar je kent hem nog niet. Dan ben je nog niet wedergeboren. Want als je Christus mag kennen en door hem gekend, dan ben je wedergeboren. Houd dat snijpunt nou zuiver. Anders ga je ook in alle stukken dwalen. Christus is het begin van de wedergeboorte. Hij is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin van de herschepping Gods. En een andere Christus ken ik niet. Er wordt ook geen andere Christus in Gods woord geopenbaard. Wel ervoor gewaarschuwd dat er vele valse Christenen zullen opstaan. Wat betekent dat? Die een wedergeboorte leren zonder Christuskennis. Of die een wedergeboorte leren die begint zonder Christuskennis. Laat je het nooit wijsmaken. De beloften gaan aan het geloof vooraf. Christus gaat aan het geloof vooraf. De voleinde des geloofs gaat aan mijn geloof vooraf. Anders zou die toch nooit met Christus kunnen zijn. Anders zou ik toch nooit in het wonder van vrije genade kunnen roemen. Weet je wat er nou geleerd wordt? Ja, je moet je toevlucht maar nemen tot Christus. Heb je de onmogelijkheid wel eens ingeleefd? Kon dat verloren schaap één stap daartoe zetten in richting de goede herder? Moet je mij maar eens vertellen. Kom dan hier op de preekstoel en dan moet je mij maar eens vertellen hoe dat verloren schaap nou stap heb gezet in de goede richting. Hij kon alleen maar verder afdwalen. aan de Heere wacht om genadig te zijn.
Ja.
Als je nog een stapje lopen kunt, dan wacht hij. Dan houdt hij zich terug, dan houdt hij zich verborgen. Maar God is een God die zich verborgen houdt. Om zich des te heerlijker aan je verloren ziel te openbaren. Dat is enkel liefde van God. Hij wacht om genadig te zijn. Tot je gaat vallen in het vrije van zijn welbewaren.
Hm?
Dat er geen zaligheid meer mogelijk is. Ja, dan is het Gods tijd. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen, ben je wel eens een heiden van God geworden, komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Het is wel door het geloof, maar de belofte des geestes gaat voor het geloof. Mooi hè, dat is zo prachtig. Er komt geen gelovige mens aan te pas. Als dat waar zou zijn, dan zou de hemel leeg blijven. God is er in Christus aan te pas gekomen. Ja. Want dat verbond was er al voordat de val plaatsvond. Heeft de Heer dat dan allemaal gewild? Wel naar zijn eeuwige raad, maar God was niet te bewerken van de val. Dat moet je nooit denken. Nee, dat is Gods lastig. Hij heeft er wel van geweten. Oh ja, absolute waarheid. Hij heeft ook geweten dat Adam zou vallen. Daarin was al voorbestemd de tweede Adam. Die de zijne van de eeuwige dood zou redden, omdat Gods volk in Christus niet meer vallen kan, niet meer afvallen kan. Dat is toch een geweldige troost, gemeente. Dat, hoewel wij het dagelijks tot op de bodem van de hel verzondigen, dat hij nooit meer op die Jacob, op dat Jacobs volk schelden zal. Ik zal nooit meer op u toornen, nooit meer op u schelden, omdat God onveranderlijk blijft in Christus. Hij blijft ook onveranderlijk in zijn liefde. Daar getuigt de Heer Jezus van. Dat vermaakt hij als een discipel en al zijn volks. Ja, ook de Vader heeft u lief. En die liefde des Vaders is onveranderlijk. Daar neemt God nog geen druppel van terug. Dat is een bestendige liefde. En daar hoort ook de Vader kastijding bij. Want een vader die zijn kind lief heeft, die gaat ook zijn kind bestraffen. Als dat op zijn plaats is. Niet waar? Vaders die niet bestraffen, zijn geen vaders. Zijn geen natuurlijke vaders. Laat staan in het geestelijke. God als hemelse vader weet ook zijn volk te kastijden. Het zijn vaderlijke kastijdingen. Het zijn geen straffen meer. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Die heeft hij met zijn zoon verrekend. Ineens en voor altijd. God straft geen twee keer. Nou, kastijding is iets anders dan straffen. Zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En daar hebben we ook wel eens wat van gezegd. En de zaden als van velen, maar als van één, uw zaad. Dus het is alles in Christus gecentreerd. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt. Nee, vanzelf niet. De wet kan de beloftenis niet krachteloos maken. De wet kan van het evangelie niet iets anders maken als het evangelie van Christus is. Waartoe is dan de wet? Want daar gaat Paulus verder. Waartoe is dan de wet? Zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld. Totdat het zaad gekomen zou zijn. Maar hier moeten we wel voorzichtig zijn in de exegese. Want als Paulus hiervan spreekt vanaf vers 19 tot en met 26. Als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Hier stelt hij de wet der ceremonieën. De Mozaïsche wetgeving. Waartoe is dan de wet? Dat heeft nog met de wet der 10, de wet der zeden te maken. Zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad gekomen zou zijn wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet. Dus eer dat Christus kwam, toen de volheid des tijds daar is, waren wij onder de wet. Dat is de wet der ceremonie. Dat heeft niks te maken met de wet der 10 geboden, die is er wel bij ingesloten, maar die wet der 10 geboden is eeuwigdurend, maar dat geldt niet voor de ceremoniële wetgeving. Want van de wet der 10 geboden geldt niet dat zij een tuchtmeester, een parakleet tot Christus is. Daartoe is de wet niet gegeven. Nou heb ik het over de wet der 10 geboden. En als Paulus dat zegt in vers 24, zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus. Dan heb je het 100% over de ceremoniële wetgeving. Dat was een parakleet, daarin werd ook de bediening der verzoening. Vond daar plaats, lees het evangelie maar in de boeken van Mozes, Leviticus. Daar heb je het evangelie, dat is die, in die ceremoniële wetgeving, werd er geofferd verschillende offers met verschillende betekenissen werden daar gebracht. Alles ziende op de Christus die komen zou. Zo is dan de wet, die ceremoniële wet, onze tuchtmeester geweest. Dat wordt ook in onze dagen vermengd, alsof de wet der tien geboden een tuchtmeester tot Christus zou zijn. Dat is ook een leugenleer, want de wet verwijst niet naar het Lam Gods. Nou heb ik het weer over de wet der tien geboden. De wet is de bediening des doods en de bediening des doods verwijst niet naar het Lam Gods. Dat doet het evangelie. Johannes de Doper preekte niet alleen de wet tot verdoemenis, hij preekte ook het evangelie. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegbracht. En zo is dan de wet, de ceremoniële wet, de tuchtmeester geweest tot Christus. Want eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Christus, hè, dat is alles Christus. Hier wordt het woord geloof direct betrokken op de komst van Christus in het vlees. Zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En zo is Abraham ook door het geloof gerechtvaardigd geworden. De belofte is verkregen, maar de vervulling niet. Want hij heeft hem van verre gezien en omhelst. De belofte, de vervulling van de belofte niet verkregen hebben. Maar als het geloof gekomen is, als Christus in het vlees gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, niet meer onder die wet van dit doen en dat nalaten. Niet meer al die offeranden, dat bloed van stieren en bokken, dat is in Christus vervuld. Dat zegt Paulus in vers 25. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. En dat is niet de wet der tien geboden, want dat is geen tuchtmeester. Dat is een killer. Dat is een bloedwreker. Dat is geen tuchtmeester. Een tuchtmeester voedt je op. Een tuchtmeester geeft je een tik op de vingers als je het verkeerd doet. Dat is niet de wet. Dat is niet de wet der tien geboden. Die geeft je geen tik op je vingers. Nou, die sla je kop eraf. Ja, ik moet het maar zwart-wit zeggen, mensen. Want tegenwoordig wordt van de wet een oud-wijfse regel des levens gemaakt. Maar zo is het niet. Nee. Als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, niet meer onder de ceremoniële wet. Die ceremoniële wetgeving was een voogd en een verzorger over ons. Tijdens die bediening in het Oude Testament. Maar als het geloof gekomen is, als Christus in het vlees gekomen is, gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus. En dan komt Paulus aan die laatste verse, dan heb hij het over de doop met de Heilige Geest. Hè? Want zoveel als gij in Christus Jezus gedoopt zijt, heb gij Christus aangedaan. Dat gaat niet over de waterdoop. Dat wordt ook door de dopers en de baptisten misbruikt, deze tekst. Alsof het hier over de gelovige waterdoop gaat. Nou, er bestaat geen geloofsdoop. Dat heb ik u pas al gezegd. Er bestaat geen geloofsdoop. Want dopen gaat van God uit. Ja, maar Filippus zegt toch tegen de mom, indien gij van ganser harte gelooft. Ja, wat wil je nou? Gerechtvaardigd worden door de werken de wet of uit de prediking des geloofs? Die moorman was gerechtvaardigd geworden uit de prediking des geloofs. En daarom werd hij gedoopt. Wat verhindert mij? Want die moorman die zegt wat voordat Filippus zegt, indien gij van ganser harte gelooft. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Wat staat er nou nog tussen? In een zendingssituatie begint het met een volwassen doop. Het is geen geloofsdoop, een volwassen doop. Dat is dezelfde doop als de kinderdoop. Precies exact hetzelfde. Want ook de moorman is gedoopt geworden in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. Want zoveel als gij in Christus Jezus gedoopt zijt, daar onderging die moorman ook de doop met de heilige geest. Dat geschiedde in één moment. Johannes de Doper zegt, ik heb het u al gezegd. Nou ja, hij zegt, ik doop u wel met water, maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die meerder is als ik, die zal u met de heilige geest en met vuur dopen. Dat zegt Paulus in vers 28 of in vers 27. En in die doop is nog Jood, nog Griek. Dat geldt niet voor de waterdoop, hoor, want daar is Jood en Griek. Maar in die doop met de Heilige Geest en met vuur, daar is Jood nog Griek. Daar is in nog dienstbare, nog vrije. Daar is geen man, geen vrouw. Want gij zijt alle één in Christus. Er wordt ook veel te vleeselijk gedacht over het hemelleven. Alsof daar nog man en vrouw zou zijn. Nee, daar is alleen de bruid, de vrouw van Christus. Die heeft de maan onder de voeten, zolang ze op deze aarde verkeert, de maan onder de voeten. Je hebt alles overwonnen door het geloof, want dit is de overwinning der wereld, namelijk uw geloof. Dan ga je niet in het geloof roemen, nee, want de inhoud daarvan is Christus. En indien gij van Christus zijt, zegt een apostel, dan besluit hij mee, zo zijt gij Abraham's zaad en naar de beloftenis erfgenaam. Dat ziet op de inwendige kinderen des verbonds, die delen in de erfenis. Dat zijn de erfgenamen, niet de uitwendige kinderen des verbonds. Je mag geen uitwendig kind des verbonds zijn. Laat ik het zomaar eens zeggen. Dat betekent, je mag niet onbekeerd zijn. Op het erf van het genadeverbond is er totaal geen reden om onbekeerd te zijn. Zo leert Gods woord dat. Dat verstaan de dopersen niet, dat verstaan de baptisten niet. Die verstaan niets van Gods verbond. Maar binnen Gods verbond is ongeloof en onbekeerlijkheid geen factor waar Gods woord argumenten voor levert. Als je dat niet verstaat, ja mensen, dan versta je deze tekst ook niet. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad. En na de belofte is erfgename. Dat behoort tot alle gedoopte kinderen. Maar in het merendeel heeft God geen welgevallen. Dat staat aan Gods zijde. Hou je dat vast? Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal, daar heeft een mens uit te blijven. Daar heeft een mens niks mee te maken. Niet een onderscheid maken. Ja, die ongelovige kinderen kunnen niet gedoopt worden. Mens, dat is allemaal wet. Dan neemt de mens de wet in de hand. Nou, God zal je verdoemen door diezelfde wet. Door die brutaliteit. De wet ligt in de ark, er komt geen mens meer aan te pas. Daar kan de mens ook niet over oordelen wat God van eeuwigheid besloten heeft. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat brengt een zielende nood. Dat brengt een zielende nood. Zal de Heere mij geroepen hebben? Als je nou je roeping en je verkiezing vast wil maken, dan moet je gedoopt worden in de dood van Christus. Ja, en al Gods volk is zeker van hun roeping en verkiezing. Ja, want dat is geen geschiedje. Zo bedoelt Petrus dat niet te zeggen. Nou, we moeten Gods woord verstaan. En dat kan enkel door het geloof. En dan is alles zeker. Alles waar, klaar in hem. Die gezegd heeft, ik ben de uwe, gij zijt de mijne. En dan mag die ziel zeggen, en ik de uwe, mijn Heere en mijn God. Dus geen argumenten voor het ongeloof, dat doet Gods woord helemaal nergens. Nee. Je hebt ook geen reden om onbekeerd te zijn. Er is geen enkele reden voor, want er is bloed gestort. En er is nog genade overig. Er is nog plaats. Dus wat is nou de reden om onbekeerd te zijn? Geen enkele reden. Staat niks in de weg. Staat niks in de weg. Nee. O alle gedorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt. Je hoeft ook geen geld mee te brengen. Je hoeft geen bekering mee te brengen. Je hoeft geen geloof mee te brengen. O alle gedorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Zal de mens dan eindelijk komen? Nou, als hij daarop kon wachten, bleef ook de hemel leeg. Christus komt. O alle gedorstigen, kom tot de wateren. Met zijn roep, kom, komen ze. Heel eenvoudig. Kan je niet weten staan. Nee, als je werkelijk dorstig geworden bent door die helle uitbrandingen van de wet, dan ben je echt dorstig. Hoor. Dat is geen lichamelijke dorst, houd het toch maar stil. Nou, dat is zo'n dorst, brandend zand en nergens water, dan ben je op sterven naar dood. Geestelijk gezien, al alle gedorsten komt tot de water, is er nog een kracht in zo'n zonde overgebleven om te komen? Nee, hij komt, hij komt, hij komt. Hij is gekomen, hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen waren niet dorstig, die waren hoog bekeerd en die is die voorbij gegaan, want de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Nou, indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en aan de beloftenis erfgenaam. En dat is de kracht van de genade. Na de belofte is erg. Het wordt allemaal zo even gezegd. Als een traktement opgesteld. Notarieel vastgesteld. En dat vermaakt God en zijn volk. Christus de eersteling. En gij die van Christus zijt erfgename. Is dat geen troost, volk van God? Is dat geen troost voor een verloren ziel? Want het wordt uit Gods mond even opgemaakt. Toen de Heer in mijn leven kwam, met die belofte die aan het geloof vooraf ging. Nou mensen, er was echt geen reden meer. Er was ook echt geen mogelijkheid meer om dat niet te geloven. Wie was ik om God niet te geloven? Dan geeft de Heer terstond de gave des geloofs, maar zie nou niet op die gave, maar op de gever. Dan zie je enkel maar op de gever. Dan zie je enkel Christus. En ze zagen niemand anders als de Heer Jezus alleen. Dan zie je in Christus zie je alles. Dan zie je dat genadeverbond geopenbaard. Het kabinet van het genadeverbond met al de beloften die in Christus ja en amen zijn. En dan zie je in hem die stad die fundament heeft, wiens bouwmeester, kunstenaar en bouwmeester God is. In Christus, hè, dan wordt Christus je hemel. Maar dan ben je eerst de hel geweest. Ja, dan zegt de Heer, ik ben de hel. En dat zeg ik dan zo, niet zoals ik het nu zeg. Nee. Dan ben je zo'n dorstige ziel op sterven na dood. Dat is je laatste kreet. O God, zeg ik, kom je meestal niet. Nee. En dan komt hij, dan komt hij. He, dan komt hij met vrijspraak, vergeving der zonde, kindschap Gods, eeuwig leven. En dan neemt hij de geest der dienstbaarheid, want die oude mens die is gestorven. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming der kinderen Gods, door welke gij roepen mag en roepen zal, Abba Vader. Niet de geest der wereld, afgelegd. Niet de geest der vrijzachtigheid, afgelegd. Want dat is allemaal die geest van die dienstbare oude mens. Maar de geest die uit God is. Ja, en dat is een vrijmoedige geest. Ja, want waar de geest des Heer is, daar is vrijheid. Daar is blijmoedigheid. Nou is Gods volk, ja, soms ook in de verdrukking blijmoedig. Omdat ze weet dat er geen andere weg is dan de weg onder het kruis. Onder het heilige kruis. En daar wordt de meeste troost genoten. Ook de meeste duisternis doorleefd. Want het wordt ons nooit eigen in die zin dat we ermee vertrouwd raken. Ik tenminste niet. Nou, moet altijd weer dat wonder bij God vandaan weer geopenbaard worden, hernieuwd worden. Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand eerbiedig stil. Christus is niet te omvatten. Ook niet door het geloof. Nou, absoluut niet. God is niet te omvatten. Alleen maar te bewonderen. En dat doet het geloof. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis van Gods. Hoe onnespeurlijk zijn uw wegen. Daar roept Paulus, als die bijna heen gaat, alleen in de vrije genade Gods, om die kroon der heerlijkheid te ontvangen, die, zegt hij, ook alle zullen ontvangen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Want de liefde is het einde van het gebod. Christus is het einde van de wet. Dat is nou het geheim. En als je achter dat geheim gebracht bent, dan kan je alleen maar genade en Christus bewonderen. Dan krijg ik niet onder de knie. Dan zeg ik, wat is het dat je naar zo'n dode hond hebt omgezien als ik ben. Daar krijg ik nog klein. Nee, daar heb ik Gods volk een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. Gedurig gedragen aan koningstafel, mensen. Waarom hebt gij het op mij vergund dat er zoveel gaan verloren die gij heen aan het vermen gunt? Hoe is het mogelijk? Ja, dat is nou het wonder, dat is nou het eeuwige wonder. God wil het. En omdat God het gezegd heeft, daarom geschiet het. Heren, uw woord beslist. Gij zijt rechter, die het beslist. Die als alleroppervolk deze vernedert, die verhoogt. En zonder vernedering geen verhoging. Zonder hellevaart geen hemelvaart. Gij zijt het. Gij zijt het geheel en alleen. In Christus. Amen, ja, amen. Gemeente, laten we nog zingen. We gaan de 10e zangvers van Psalm 89. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog, in uiterst engte dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem verlukken, nog in, nog uitlands vorst. Zijn zetel onderdrukken. 10e zangvers van Psalm 89.
Oh.
des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.